Er blijft nog één verbond over in de serie, dat is het nieuwe verbond. En dat is zo nieuw, dat we daarvoor eerst naar het Oude Testament gaan. Want dat nieuwe verbond, dat wordt namelijk al aangekondigd in het Oude Testament, in de profetie van Jeremia. En daar beginnen wij, Jeremia hoofdstuk 31. Jeremia hoofdstuk 31. En Jeremia had als profeet een bijzondere bediening ten opzichte van Israël. Het verbondsvolk, zeg maar, hè. En tijdens dat de werking van dat oude verbond, zo noemen wij dat verbond inmiddels, wordt al een nieuw verbond aangekondigd. En dat was ook wel noodzakelijk, eerlijk gezegd, want met dat oude verbond liep het allemaal niet zo soepeltjes. Om het maar even eufemistisch te zeggen. Er staat in Jeremia 31 vers 31. Dat is mooi, dat kan je goed onthouden. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hen, met hun vaderen gesloten heb, op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen. Vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Ja, tot zover maar. Dat zijn prachtige woorden eigenlijk, als je ze zo even op je gemak leest. En de Heer die zegt ook, dat verbond, dat hebben jullie verbroken. He, en dat is niet alleen maar, hoe moet ik dat zeggen, een juridische constatering. He? Want ja, een verbond, dat heeft iets van juridisch in zich. Twee partijen spreken iets af met elkaar en komen dan tot een overeenstemming en dan wordt er een verbond gesloten. Zo is dat met het volk van Israël ook gegaan. God heeft zijn woorden door zijn dienstknecht Mozes doorgegeven aan het volk. En het volk heeft, in Exodus 19 staat dat, eenparig naar God toe geantwoord. Alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Nou ja, goed, de geschiedenis uit de Bijbel leert dat het volk van Israël daarin veel te optimistisch geweest is. En want dat verbond, dat omvat zoveel dingen en dat is van een zodanig hoogstaand niveau, daar konden de Israëlieten helemaal niet aan voldoen. En daar waren zij eenvoudigweg gewoon te zwak voor om aan al die eisen van Gods wet, die wet die een onderdeel ook is van het verbond en soms ook, synoniemen van elkaar zijn. Om daaraan te kunnen voldoen, dat was te hoog gegrepen. En dat komt omdat de Israëlieten, ja, het zijn net mensen, zal ik maar zeggen, net als wij, afstammelingen zijn van Adam. En zij waren zondaars. De zonde was in hen. En dat belemmerde hen uiteindelijk om aan de hoge standaard van God te kunnen voldoen. En dat moeten we ze verder ook helemaal niet kwalijk nemen, want er is geen mens die dat zou kunnen. Ook wij niet. En Het mooie is, het bijzondere is eigenlijk dat de Heere God dat van tevoren ook wel wist. En dat klinkt misschien een beetje raar, maar goed, daar kom je allemaal wel achter als je natuurlijk wat meer de Bijbel leert kennen. Maar God wist het wel. En daarom is de wet niet alleen maar, heeft niet alleen maar een morele kant, zeg maar, waar het gaat om geboden en verboden en ja, de eisen van God en daaraan te voldoen enzovoort. Zijn woorden onderhouden, maar die wet kent ook een ceremoniële kant. En die komt tot uitdrukking in de inzettingen, in de feesttijden en vooral ook in de offeranden. En als een Israëliet de wet had overtreden, dan was daar voor elke zonde, welke vorm dan ook, was daar een offer voorhanden. En dan kon hij met dat offerdier naar de priester gaan en die behandelde dat in overeenstemming met de wil van God, of tenminste met de wet van God. En dan bedekte het bloed van bokken en stieren, bedekte de zonde voor het aangezicht van de Heer. Heel in het kort komt het daarop neer. Ik ga er ook niet zo ver in, want ik geloof dat we zo'n beetje begonnen zijn dit seizoen met de wet van Mozes, hè? De wet van de Sinai. Enfin, dus dat is duidelijk. Er is nog iets. Ik zei al, het is niet alleen maar een juridische aangelegenheid van recht en wet. Hier staat ook mijn verbond, vers 32, dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had. En daar komt nog een ander aspect van de wet ook naar voren. En dat is dat dat verbond ook gezien kan worden, niet alleen maar als een, zeg maar een zakelijke overeenkomst tussen God en Israël, de Heere en Israël, maar dat het ook bovenal een huwelijksverbond was. Waarbij de Heere de man is en Israël de vrouw. En als je het hebt over een huwelijksverbond, dan spreekt het vanzelf dat daarin het woord liefde ook van groot belang is. En als je inderdaad de vraag stelt, waarom heeft God nou dat volk van Israël juist uitverkoren om daarin en daardoor zijn naam te vestigen, zijn naam bekend te maken? En daar snappen wij Nederlanders natuurlijk helemaal niks van, dat God ons niet heeft uitverkoren. Waarom nou de Israëlieten, waarom nou de Joden, het Joodse volk, zou ik maar zeggen? Wel, er is maar één antwoord op, althans wat de Bijbel geeft, en dat is liefde. En ik ga niet zeggen in dit verband dat liefde blind is, want dat kan je nooit zeggen als het om de Heere God gaat. Maar liefde is wel onverklaarbaar. En dat is ook zo met de relatie tussen de Heere en Israël. En er zijn een heleboel dingen te noemen waarom je zou zeggen van nou, ik kan de keuze van de Heer wel begrijpen. En er zijn ook een heleboel dingen te noemen waardoor je zegt van ik snap gewoon niet dat de Heer met dat volk op weg gegaan is. En Mozes moest ook met dat volk op weg, maar hij had dat al gauw gezien, hè. En dacht, als ik daarmee de woestijn in moet, nou dan. En toen zei hij tegen de Heere van Heere, als u zelf niet meegaat, laat ons dan niet optrekken. En God heeft zich toen ook daadwerkelijk aan het volk verbonden door met hen mee te gaan. En als teken van zijn aanwezigheid in de woestijn was daar overdag een wolkkolom en 's nachts was daar een vuurkolom. Enfin, dat zijn maar een paar dingen die je zo in de Bijbelse geschiedenis tegenkomt. En maar dat betekent dus ook dat, ook als het gaat om liefde, om trouw, binnen zo'n huwelijk, dat daarin ook van alles misgegaan is. En dat het volk van Israël feitelijk dat huwelijksverbond, dat huwelijk niet in acht, in ere gehouden heeft. En dat verbond heeft verbroken. De Bijbel spreekt in dat verband ook over het nalopen van andere mannen, andere goden, afgoden in dit geval. De Baal is staat daarin ook vooral centraal. Er is maar één God, er is maar één Heere voor hen en dat is de Heere God, de schepper van hemelen en aarde. Maar Israël richtte zich ook tot andere goden en dat heeft nogal wat consequenties gehad. De profeten die spreken daar uitvoerig over en wij kunnen dat achteraf allemaal lezen. Maar daarom, juist omdat die situatie eigenlijk zo ja, zo bijzonder is geworden door de ontrouw van Israël, door de zonde van Israël ook en de overtreding van de wet enzovoort enzovoort, dat dan midden in die tijd waarin eigenlijk dat oude verbond nog altijd werkzaam was, althans wat God betreft, dat de Heere God daar door de profeet Jeremia al een nieuw verbond laat aankondigen. He, en daarmee geeft de Heere eigenlijk een boodschap van hoop. He, zodat de Israëlieten zich daarop ook zouden kunnen verheugen. He, dat ze ook iets hadden om naar uit te zien. Er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda, later gewoon het huis van Israël genoemd, een nieuw verbond zal sluiten. En dan niet zoals dat verbond van destijds, dat oude verbond, dat eerste verbond, hè, dat God gesloten heeft toen hij hen uit Egypte leidde en in de woestijn bracht. Hè, we kennen die geschiedenis. Hij verloste hen uit Egypte, uit dat land waar ze in slavernij waren, waar ze terechtgekomen waren. En hij bracht hen in de woestijn en sloot daar een verbond met Israël. En de bedoeling was dan dat ze vanuit de woestijn als volk van de Heere het land Kanaan, het hen toegewezen land, het beloofde land, zouden binnentrekken. Nou, na 2 jaar stonden zij voor de grens van dat land. En toen moesten zij verspieders uitzenden. Hè, de geheime dienst van Israël moest in actie komen. De toenmalige Mossad, zeg maar. En die gasten met z'n 12, die moesten dat land gaan verkennen en zo. Nou ja, ook dat verhaal kennen we heel goed. Zij kwamen terug en er waren 10 van die 12 die zeiden tegen Mozes, nou, daar moeten we helemaal nooit aan beginnen, want die gasten die zijn veel groter dan wij. Hè, en die, dat is ons eigen doodvonnis tekenen. En er waren er maar 2 van die 12, moet je nagaan, hè, over minderheden gesproken. Ja, die zeiden van nee, maar de Heere God heeft ons dat land gegeven, dus hij zal ons het ook daadwerkelijk in handen geven. Maar ja, dan krijg je dat verhaal van democratische beslissingen enzovoort, weet je wel. 10-2. En opmerkelijk is wel, ik was er van de week nog even mee bezig, maar dat is zo prachtig mooi, hè, dat als je nou aan mensen vraagt, joh, er waren toen 12 verspieders, noem mij er eens 3. Nou, noem er eens 3. Caleb, Jozua, 3 van de 12, kom op. Wees blij, geen 5 vragen, 3 gewoon. De volgende. Weet je niet, hè? Nee, staan wel allemaal in de Bijbel, hoor. Alle namen staan erbij en ook waar ze vandaan kwamen. En dat vind ik nou ook weer zo prachtig, hè? Niemand weet dat. He, en ik vind het wel grappig als je zo'n vraag stelt. Dan zijn er sommigen die denken, nou, dat zal ik eens even doen, weet je wel. En dan naar 2 zijn ze uitgepraat. Want de enigen die eigenlijk ons bijgebleven zijn, dat zijn Jozua en Caleb. En dat waren nou precies de mannen die de Heere gehoorzaam geweest zijn. Zij waren geloofsgetuigen, om het maar even zo te zeggen. En zij getuigen vandaag feitelijk nog van hun geloof, doordat wij die namen nog steeds kennen. En die ongelovigen, die andere 10, die zijn nooit bij ons binnengekomen. En misschien hebt u ze wel eens gelezen. Ik heb ze van de week nog gelezen, die namen. En ik moet u heel eerlijk zeggen, ik zou nou vanavond niet eens kunnen zeggen, een van die namen nog. Ja, dat zegt wat, hè. Dat zegt wat, hoor. Ja, nee, maar dan is het zo vers eigenlijk nog. En dan ben ik ze ook alweer vergeten ook. En dan, ja, nou ja, goed, weet je, daar zit, dat vind ik toch ook wel weer mooi aan de ene kant, hè. En de Heere die houdt rekening met geloof. Hè? Het zonder geloof, zegt Hebreeën 11 vers 6, is het onmogelijk de Heere welgevallig te zijn. Hè? En aan de andere kant betekent dat dus, als je wel gelooft, dan ben je daarmee de Heere welgevallig. Want dat is eigenlijk het enige wat God vraagt aan ons mensen. Geloof. Hè? Dat je vertrouwt op Hem. Dat je het verwacht van Hem, meer niet. Hè? En dat is ook een les die Israël natuurlijk in de loop der tijd heeft moeten leren en ook nog zal leren in de toekomst. Maar het zijn woorden van hoop. Want na 2 jaar stonden zij aan de grens. Nou ja, goed, dat is dus allemaal niet gelukt. En toen moesten ze van nog 38 jaar door de woestijn zwerven. En uiteindelijk kwamen ze dan na 40 jaar, kwamen ze toch het land binnen. En toen ze eenmaal het land binnenkwamen, Mozes die had in zijn afscheidstoespraak al gezegd, nou let op hoor, als jullie nou binnen zijn in dat land, dan moet je eens opletten, dan gaan jullie de woorden van God veronachtzamen, je gaat zijn inzettingen overtreden en dan gebeurt er van alles en nog wat. Deuteronomium 28 tot 32, geweldige hoofdstukken, indrukwekkende hoofdstukken, waarin eigenlijk de hele toekomstige geschiedenis van Israël in een paar hoofdstukken wordt uiteengezet. Indrukwekkend. Mozes, afscheidsreden. Dus van tevoren zei Mozes al van, nou dat komt niet goed. En daarom is het zo prachtig dat er op een gegeven moment deze profeet is en dat de Heere hem gebruikt om te zeggen, er komt een nieuw verbond. En dan niet zoals dat oude verbond, dat zij verbroken hebben destijds, hè, toen ze uit Egypte kwamen. Nee, de Heer zegt in vers 33, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en die in hun hart schrijven. He, die oude wet werd gekenmerkt door de twee stenen tafelen. Het was de woorden van God in steen gegrift. Maar hier staat dat hij zijn wet in hun binnenste zal geven, die hun hart zal schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. He, en dan zal heel dat volk ook hem kennen. En hoe kan dat dan? Hoe komt dat dan dat er een hele andere relatie zal zijn in de toekomst tussen de Heer en Israël? Wel, daar eindigt het ook mee in vers 34. Want staat er, ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonden niet meer denken. Mooi hè? Dat is ook wat Wiep zo even bedoelde. Als God je zonden heeft vergeven, dan denkt God daar niet meer aan. En het advies is aan ons om dat ook maar niet te doen. Want waarom zouden wij wel ergens aan denken waar God niet aan denkt? Dat is raar. He, maar dat is ook voor ons zijn dat dingen die moeten we op een gegeven moment door het geloof leren verstaan. Nou ja, ik ga naar Lucas 22, want dan kom ik al direct terecht bij degene door wie God die vergeving geschonken heeft. Want dat is namelijk gebeurd door zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Want in al Gods heilshandelen staat hij centraal. Lucas 22, we komen daar terecht bij de viering van het Pascha. De Pesachmaaltijd wordt dat ook wel genoemd onder de Joden vandaag. En daar staat in vers 14 van hoofdstuk 22. En toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. Ook weer mooi natuurlijk dat er 12 apostelen zijn, omdat Israël bestaat uit 12 stammen. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God. He, want dat is allemaal de reden waarom de Heer ook moest gaan lijden en sterven, om alle beloften ook te vervullen, alle profetieën te vervullen. Met name ook in verband met dat koninkrijk. Nou, laat ik even verder lezen. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had. Hè, zo'n Pascha maaltijd bestaat uit diverse drinkbekers en allerlei zaken om te eten. Hè, vleesgerechten, maar ook brood. En nou ja, noem het allemaal maar op. Misschien hebt u dat wel eens bekeken hoe zo'n Pesach maaltijd in elkaar zit. En dan staat er, en nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Met andere woorden, de apostelen, de discipelen, hè. Die krijgen hier dus al de opdracht dat als zij nou het volgende jaar weer het Pascha gingen vieren, zouden gaan vieren. En waarom niet? Want dat stond immers op de kerkelijke kalender. Hè? Het was het eerste feest wat God heeft ingesteld na de verlossing uit Egypte. Dan zegt de Heer van nou als je dat nou volgend jaar weer doet, zeg ik even in mijn eigen woorden dan, hè, doe dat dan vooral tot mijn gedachtenis. He, want de Pascha maaltijd was officieel vanuit het Oude Testament tot gedachtenis van de verlossing van Israël uit Egypte. Maar nu komt er een volgende fase. En dat was allemaal bij de totstandkoming van het oude verbond. Hier gaat het om, zeg maar, datgene wat vooraf gaat aan de totstandkoming van het nieuwe verbond. En evenzo staat er, nam hij de drinkbeker na het gebruik van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. He, dus hier kom je die woorden, het nieuwe verbond, weer tegen. Nadat Jeremia ze gebruikt heeft zoveel honderd jaar eerder, honderden jaren eerder, herhaalt de Heer Jezus nu deze woorden en zegt, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. He, dat was een van de drinkbekers van die paaschamaaltijd. En op een gegeven moment, even uit mijn hoofd, ik geloof dat het de derde is in de rij. He, maar dat hoeven we nou vanavond allemaal verder niet zo te weten. Maar in ieder geval, deze drinkbeker neemt de Heer Jezus even apart, zeg maar, en zegt, nou, dit is de drinkbeker van het nieuwe verbond in mijn bloed. En daar zie je dus ook dat dat nieuwe verbond zou worden ingewijd door het bloed van de Heer Jezus Christus. He, door dat kostbare bloed van het lam. Het lam dat ter slachting geleid zou worden. Zie het lam van God, zei Johannes de Doper, toen hij voor het eerst met zijn discipelen de Heer Jezus tegenkwam. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Ja, wegneemt. Onder het oude verbond was het nog bedekken. Maar dit bloed, dit kostbare bloed van Christus zou de zonde wegnemen. Vandaar ook kon de Heere in Jeremia zeggen, ik zal hun vergeving schenken en aan hun zonde niet meer denken. Nee, want als ze weg zijn, ja, zijn ze weg. Als ze bedekt zijn, dan zie je ze weliswaar niet, maar ze zijn er nog wel. Hè? Maar als ze weg zijn, dan zijn ze ook echt weg. Vooral vanuit de Heere God gezien. En dat mag voor ons ook een zekerheid zijn, uiteraard. En dan, nou ja, goed, en dan gaat het nog zo wat verder. En dan moeten we goed bedenken, broeders en zusters, dat als het om het nieuwe verbond gaat, dan is dat net als het oude verbond. En ik denk dat na wat ik tot nu toe gezegd heb, je dat ook heel logisch in de oren klinkt. Maar dat nieuwe verbond, net als het oude verbond is, een zaak is tussen de Heere en Israël. Ja. Ik bedoel, maar dat wordt in Jeremia duidelijk, want daar staat heel duidelijk, je kan er niet omheen lezen, dat de Heere met het huis van Juda en het huis van Israël, dat wil zeggen alle 12 stammen, want in de tijd van Jeremia was dat koninkrijk verdeeld, weet je nog? In 10 stammen en in 2 stammen, hè? Noordelijk rijk, zuidelijk rijk. Maar uiteindelijk, zegt de Heer, zal ik met al die 12 stammen, het huis van Israël, in zijn totaliteit zal ik maar zeggen, een nieuw verbond sluiten. En nou ja, die belofte, daar sluit de Heer Jezus op aan in deze Pascha maaltijd. Hij zou zelf het paaslam zijn dat geslacht is. En door zijn kostbaar bloed zou er niet alleen verzoening tot stand worden gebracht, waardoor die vergeving van zonde ook nodig mogelijk is. Maar dat betekent ook feitelijk de inwijding van dat nieuwe verbond. He, want elk verbond wordt door bloed ingewijd, staat in de Hebreeënbrief. En die woorden van de Heere, zoals ze hier worden uitgesproken, die worden later ook weer door Paulus gebruikt. Namelijk in de Korinthebrief. Laten we even daar naartoe gaan. 1 Korintiërs 11 vers 25. 1 Korintiërs 11. Ja, we gaan even met grote stappen, hè. Grote stappen, snel thuis, zeggen ze dan. Want net waren we in het Oude Testament. Zo even waren we in de periode van de evangeliën. Tijdens het leven van de Heer Jezus. Nu zijn we al, bij het schrijven van de Korinthebrief, in de handelingentijd. Dan heeft inmiddels de Heer Jezus inderdaad geleden. En is hij inmiddels gestorven aan dat kruis van Golgotha. Heeft zijn bloed inmiddels gevloeid. Heeft hij zijn leven overgegeven in de dood? Is hij op de derde dag uit de dood opgestaan? Is hij na 40 dagen na zijn opstanding naar de hemel gegaan? Waarmee zijn bediening op aarde van toen tot een officieel einde kwam. is vervolgens na 10 dagen de Heilige Geest uitgestort op de 120 Joodse mensen die daar verzameld waren in de bovenzaal in Jeruzalem. En zijn de apostelen op weg gegaan om de mensen te verkondigen dat de Heer Jezus, Jezus van Nazareth, die gekruisigd was in Jeruzalem, oh, dat hoefden ze niet te vertellen, dat wisten ze allemaal wel, maar dat hij notabene was opgestaan uit de dood. Ja, kom er maar eens om. Maar dat was de boodschap die ze eigenlijk verkondigden. En nou ja, goed, Paulus die is op een gegeven moment ook in die verkondiging geplaatst. En is in Korinthe geweest en schrijft ook een brief aan Korinthe. 1 Korintiërs 11, daar staat in vers 25. Nou, laat ik even vers 23 beginnen. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Nou ja, goed, en dan gaat het nog wat verder. Want het punt was dat er daar in die gemeente, daar in Korinthe, allerlei misstanden waren bij die paaschaamaaltijd. Want daar gaat het over, hè. Kijk, de vertalers hebben hier wel boven gezet misstanden bij het avondmaal. Maar dat is natuurlijk nonsens. Dat staat ook cursief. Dat wil zeggen dat het op geen enkele manier in de grondtekst staat of zo. Dat hebben ze er zelf boven gezet. Dat komt omdat ze beïnvloed zijn door een theologisch denken vanuit de kerk. En maar de Bijbel spreekt nergens over een avondmaal. Dat woord dat komt ook helemaal niet voor. En dat is in de kerkelijke geschiedenis is dat er op een gegeven moment ingeslopen. En daar heeft men dan vervolgens ook een heel ambt van gemaakt. En nou ja, noem het allemaal maar op. Ik hoef u daar niks over te vertellen. Maar je moet de dingen vanuit de historische context, vanuit de Bijbelse context gewoon lezen. En bedenken dat de Joden ook gewend waren om eenmaal per jaar inderdaad dat Pascha te vieren. En dan bleek het daar in Korinthe, bleek het kennelijk zo te zijn dat daar nogal, hoe moet ik dat netjes zeggen? Ja, heel, heel vrij mee werd omgegaan. Hè? Er waren mensen die kwamen daar naartoe en die hadden thuis al behoorlijk wat gedronken. Die hadden al een voorschotje genomen, weet je wel. En dat ging dus helemaal mis. En daar gaat Paulus uitvoerig op in, ook in dit hoofdstuk. Maar dat laat ik nu maar even voor wat het is omwille van de tijd. Ik ga nog even met u naar 2 Korintiërs 3, de tweede Korinthebrief, het derde hoofdstuk. Het is ook grappig hoe je dan in de kerkgeschiedenis ook ziet hoe zo'n, hoe zo'n gedachte dan ook helemaal, hoe moet je zeggen, geïmplementeerd wordt en dan ook een eigen leven gaat leiden. Hè? Want dan merk je dat later mensen zeggen, want er zijn groeperingen die vinden dat je elke week op zondag, hè, de eerste dag van de week, moet je dan avondmaal vieren, want dat deden de eerste christenen ook. En waar, hoe komt dat? Omdat er dan staat dat op de eerste dag de week kwamen ze bij elkaar en ze braken het brood. Oh, dat is het, avondmaal. Nou, ik zal u vertellen, ik breek ook regelmatig het brood. En dat doe ik soms op zaterdagmiddag, aan het eind van de middag, met een lekker glas wijn erbij, stukje worst, stukje kaas. En dan breek ik mijn stokbroodje en dan zitten we lekker te eten. En weet je wat gek is? Daar danken we de Heer dan ook nog voor. En als het zonnetje schijnt, doen we dat buiten. En dan prijzen we ons gelukkig. Maar dit soort dingen wordt dan gewoon overgepakt. En weet je wat, dat is, maar daar staat ergens dat dat het avondmaal is of zo. Dat is een, zeg maar je hebt er een moeilijk woord voor. Dat is geen uitlegkunde, maar dat is uiteindelijk inlegkunde. En dat is natuurlijk lastig. Maar goed, dat even, nou hou ik erover op. 2 Korinthe 3, daar staat in vers 6... Dat gaat over de dienst van Paulus in die tijd. En dan hebben we het dus over die handelingentijd, hè? Die periode die beschreven wordt in het boek Handelingen. Daar zegt de apostel, hij, vers 6 van hoofdstuk 3, heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. In onze vertaling staat het, daar staat eigenlijk in de grondtekst gewoon een. Om dienaars van een nieuw verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En zo zet Paulus dus die twee verbonden naast elkaar. Het oude verbond, het verbond der letter. Letters geschreven op stenen tafelen. Die zijn voor Israël niet heilzaam geweest. Hoewel die wet op zichzelf goed was, heilig en rechtvaardig, schrijft Paulus in de Romeinenbrief. Maar om reden die ik al eerder aangaf, omdat een mens een zondaar is, kan er die niet aan voldoen. En ja, goed, dat betekent dus dat de Israëlieten de wet hebben overtreden en daardoor ook schuldig staan voor God. En in plaats van een zegen daardoor te ontvangen, komt er een vloek over hen. En het is nou juist de Heer Jezus Christus geweest die gekomen is om voor het volk van Israël die vloek weg te nemen. Door zelf aan het kruis te gaan, aan een hout te hangen, want dan ieder die aan het hout hangt is vervloekt. Hij heeft de vloek voor Israël weggenomen door zijn lijden en sterven. Hè? Dat zijn allemaal aspecten van het lijden en sterven van de Heer Jezus die bijzonder betrekking hebben op de relatie tussen de Heer en Israël. En want de wet is voor Israël niet tot zegen geweest, het is feitelijk hun dood geworden. Maar dat nieuwe verbond, dat staat in het teken van het geestelijke leven. Het leven dat uit de geest is, dat is ook zo prachtig, hè, hoe je dat dan in de evangelie ook terugvindt. Hè. Sorry dat ik even weer een uitstapje maak, maar ja, dat zijn dingen die schieten mij dan ook zomaar ineens te binnen. Maar dan zie je het Johannes evangelie, hè. Daar staat dan in de eerste hoofdstuk, daar wordt gezegd dat de Heer Jezus Christus het geopenbaarde woord is, dat hij gekomen is om de Vader bekend te maken enzovoort. Hè. Het woord heeft onder ons getabernakeld, staat er letterlijk, hè, gewoond in een tent. En degene die hem aanvaarden, hun heeft hij macht gegeven om kinderen gods te worden. En dan ga je naar het tweede hoofdstuk. En dan is het eerste teken wat de Heer Jezus verricht. Dat staat erbij, hè, in vers 11. Dit was het eerste teken dat hij gedaan heeft om zijn heerlijkheid te openbaren. Dat is nota bene een teken op de derde dag in een bruiloft in Cana. En daar verandert de Heer, water in wijn. Er was helemaal geen wijn meer, er was niks meer. Er waren alleen maar lege vaten en die worden gevuld met water. Water is een beeld van Gods woord. En daar vindt er een wonder plaats en dat water wordt wijn, beeld van de geest. Geestelijk leven. He, dat verbond, want het was een huwelijks, hoe noem je dat, een bruiloft. He, dus het was een huwelijk. En dat wijst alweer vooruit naar het huwelijk in de toekomst in het kader van dat nieuwe verbond. En dat zal Israël alleen maar vreugde opleveren. Een geestelijk verbond. En notabene, dan ga je een hoofdstuk verder en dan kom je bij Nicodemus terecht. Want die komt dan in de nacht naar de Heer Jezus toe en stelt hem een paar vragen. En dan gaat de Heer gewoon zeggen van Nicodemus, jij moet gewoon opnieuw geboren worden, jongen. Je moet geboren worden uit God, uit water en geest, uit geestelijk water moet je geboren worden. En als dat gebeurt, dan kun je het Koninkrijk Gods zien, dan kun je het Koninkrijk Gods binnengaan. En zo wordt gelijk in het Johannes-evangelie al de toon gezet ook in verband met datgene wat in het Oude Testament al wordt aangekondigd en wat vervuld is ook met betrekking tot het verlossingswerk van Christus en wat voor Israël in de toekomst ook nog werkelijkheid zal worden. En in geestelijke zin, mag dat voor ons natuurlijk ook vandaag al zo zijn, omdat we met hem verbonden zijn. Ik lees even verder, als nu vers 7, de bediening van de dood met letters in stenen gegrift. Zo wordt de wet dus genoemd, hè, de bediening van de dood. In heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden, vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden, hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn. Het was al geweldig hoe dat oude verbond met Israël gesloten werd. Ook op die derde dag, weet je nog? Heiligt u heden en morgen en op de derde dag zal de Heere tot u nederdalen. En dat is ook gebeurd. En Mozes was op de berg bij de Heere en kwam terug. En de Israëlieten die zagen al die heerlijkheid. Ze werden overdonderd, overweldigd eigenlijk door de heerlijkheid van God. Nou zegt Paulus, als dat nou voor dat oude verbond al zo is, hoe heerlijk zal dan het nieuwe verbond zijn? Hè? En dan staat er, want als de bediening van de verdoemenis. Ja, ik vind. Er staat eigenlijk de bediening van het oordeel. Al in heerlijkheid geweest is. Veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. En die gerechtigheid wijst op dat wat de Heer Jezus tot stand gebracht heeft. Want, zegt Paulus in Romeinen 3, allen hebben gezondigd. En dat geldt Joden en Heidenen. Allen. En missen daarom de heerlijkheid van God. Romeinen 3 vers 23. En zij worden om niet gerechtvaardigd. Uit het geloof van Christus. Niet uit het geloof in. Nee, uit het geloof van Christus staat er in de originele tekst. Uit zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Want hem heeft God voorgesteld tot zoenmiddel. Enfin, Paulus die sluit er hierop aan. Zegt die bediening van de gerechtigheid. Hè, dat is dus de bediening die gestalte gekregen heeft in het verlossingswerk van Christus. Is overvloedig in heerlijkheid. Hè, en dat is als je misschien in de komende tijd de Romeinenbrief nog eens even leest. Dan ga je van hoofdstuk 3 gaan naar hoofdstuk 5. En wat staat daar? Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, namelijk het geloof van Christus, hebben vrede met God. En wij staan in deze genade door Christus en wij roemen in de hoop op zijn heerlijkheid. Dat is de verandering die heeft plaatsgevonden door het geloof in hem. Nou goed, ga ik nog verder lezen. Nou ja, weet je, Paulus die zegt hier nog even ook hoe de situatie van het volk van Israël eigenlijk was. Vers 14, daar staat, maar hun gedachten, dat waren de gedachten van de Israëlieten, werden verhard. Daar hadden we het al even over, vanwege ongeloof. Hè? Want tot op heden blijft dezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament. Het Oude Verbond staat daar gewoon. Zonder te worden weggenomen. En die bedekking wordt teniet gedaan in Christus. Met andere woorden. Als je steeds weer jezelf onder die wet plaatst. Hè, daar word je helemaal niks beter van. Sterker nog. Daar word je eigenlijk alleen maar door verblind. Daar schiet je niks mee op. Daar ga je niet beter van zien of zo. Hè, daar word je door verblind. En die verblinding die wordt alleen maar opgeheven in Christus. Zodra je de Heer Jezus Christus hebt leren kennen. Hè, dan gaan je ogen open voor zijn persoon, voor zijn heerlijkheid. En naarmate je dan vervolgens ook leest wie hij is en wat de vrucht van zijn volbrachte werk is, ga je dat ook meer en meer verstaan. En ja, zegt Paulus, tot op heden, vers 15, ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt die bedekking weggenomen. Dus het aanvaarden van de Heer Jezus Christus werkt ook als een bevrijding. Een verlossing. En dan staat er vers 17, de Heere nu is geest, en waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. He, met andere woorden, geloof in de Heer Jezus Christus verlost je uit de slavernij en brengt je in de vrijheid. De vrijheid van het dienen van de Heere. Nou, dit zijn, Paulus noemt zichzelf hier overigens ook in vers 6, dat moet ons even niet ontgaan. Dienaars van het nieuwe verbond. En denk eraan, broeders en zusters, deze brieven die zijn geschreven tijdens de bediening van Paulus in de handelingentijd. Ik zeg het voor sommigen misschien ten overvloede, maar het is goed om dat altijd even vast te houden. En in die handelingentijd was Gods aandacht nog voornamelijk gericht op Israël. Later schrijft Paulus iets anders. Blader maar even met mij door als u wil naar Kolossenzen hoofdstuk 1. En dan gaan we lezen uit een brief die geschreven is aan het einde van de handelingentijd als Paulus gevangen is. In die handelingentijd, daar ging Paulus erop uit, hij was een vrij man. In die zin dat hij allerlei zendingsreizen ondernam, er worden er 4 beschreven in het boek Handelingen. Overal waar hij kwam, kreeg hij de gelegenheid om het evangelie te verkondigen. Dat ging allemaal met zware druk gepaard overigens, want Paulus werd behoorlijk aangevallen en dwarsgezeten. Vooral ook van zijn Joodse volksgenoten. Daar was hij immers ook uit afkomstig en zo. Enfin, dat lag dus heel dichtbij allemaal. Maar op een gegeven moment, dan is het gebeurd, want dan wordt hij gevangen genomen en dan komt hij als gevangene terecht in Rome. En daarmee eindigt die periode eigenlijk van vrijheid waarin hij stond, waarin hij dienaar was van het nieuwe verbond. En dan komt hij in gevangenschap in Rome en dan schrijft hij een aantal brieven, wij noemen dat dan de late brieven van Paulus. En daarin zegt hij bijvoorbeeld in Colossenzen 1 vers 24, lees maar, nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u. En die u, dat zijn de heiligen en de gelovigen in Christus, zoals het eerste vers van het eerste hoofdstuk zegt, de aanhef van de brief. En ik vervul in mijn vlees, staat er, wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Dat klinkt heel moeilijk wat hier staat, maar je moet het zien in de voortgang van de ontwikkeling van het heil. De heer Jezus Christus was op aarde en heeft verdrukkingen geleden omwille van zijn bediening. Letterlijk, lichamelijk. De heer Jezus heeft geleden. En aan het einde van zijn lijdensweg is hij gestorven. Nou, toen is de heer Jezus naar de hemel gegaan en korte tijd later heeft de heer Paulus geroepen. Ja, geroepen, hij heeft hem eigenlijk als het ware in zijn kraag gevat. Zegt, hier jij, jou moet ik hebben. Dat kun je allemaal lezen in het boek Handelingen. En toen heeft hij hem als, tot een dienstknecht gemaakt en op pad gestuurd en zo. Maar ook Paulus die heeft vanwege die bediening ontzettend veel moeten lijden. Ik vind het zo prachtig. Je hoort die man, hoor je nooit klagen. Als je zijn brieven leest. Maar af en toe schrijft hij wel even wat er allemaal gebeurt. Nou, als je dat dan leest, dan denk je, jongens, dit is niet makkelijk gehad hoor. En zo vult hij eigenlijk in zijn vlees, want ja, de Heer Jezus was in de hemel immers, die kon lichamelijk niet meer worden aangepakt. Maar die opgestane en verheerlijkte Christus, ja, die vereenzelde zich wel met de zijnen op aarde. En vooral ook met Paulus bijvoorbeeld. Maar Paulus zegt, in mijn vlees vul ik dus eigenlijk die verdrukkingen van Christus aan. Want ik heb er ook van te lijden. Alleen, waar de bediening van de Heer Jezus zich beperkte tot het volk van Israël. Ja, even goed op de harde schijf zetten. Hè? Dat zegt de Heer zelf, hè. Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israël. Staat gewoon in het evangelie. Daar heeft de bediening van Paulus op dit moment, als hij in die gevangenis is, heeft een ander karakter gekregen, namelijk niet meer in het licht van Israël in de eerste plaats, maar in het licht van zijn gemeente. Kijk maar, ik vul in mijn vlees aan wat overblijft van de verdrukkingen van Christus ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. En als dienaar van het nieuwe verbond stond de bediening van Paulus nog helemaal in het teken van Gods handelen met Israël. En hier staat het in het teken van zijn lichaam, de gemeente. Daarvan staat hier, eigenlijk moeten staan, haar van haar, vrouwelijk woord hè, haar dienaar ben ik geworden, overeenkomstig de beheerstaak van God, die mij met het oog op u gegeven is. Dat woord beheerstaak, dat is een, in de Statenvertaling, de oude Statenvertaling, daar staat gewoon het woord bedeling, weet je wel. Want die staat in de grond, is gewoon oikonomia. Bedeling, huishouding. Dat hebben ze hier vertaald met beheerstaak. De vertalers van de HSV die hebben gedacht, nou, we hebben de Statenvertaling, we hebben de NBG, dat zijn allemaal verschillende woorden, laten wij er nog eens een ander woord weer bij doen. Waarom ook niet, hè? Ja. Je snapt het gewoon niet. Maar in ieder geval, daar hebben we het wel gedaan. De beheerstaak. Maar er staat gewoon bedeling. Oikonomia. Huishouding, letterlijk. En die huishouding is aan Paulus gegeven, staat er. Die mij gegeven is met het oog op u. En die huishouding, die heeft betrekking op het geheimenis wat geopenbaard is aan en door Paulus. Namelijk, met betrekking tot de gemeente, het lichaam van Christus. Daarover wordt ook uitvoerig in de Efezebrief en in de Colossensebrief geschreven. Laat ik even deze zin aflezen nog. Daarvan ben ik dus een dienaar geworden van haar, van die gemeente. Ik ben een dienaar geworden van de gemeente, staat er eigenlijk. Overeenkomstig die bedeling, die huishouding van God die mij met het oog op u gegeven is, om het woord van God te vervullen. Namelijk het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. En aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Namelijk Christus onder u, of Christus in u, de hoop van de heerlijkheid. Prachtig. Maar zo zie je dat er dus ook een ontwikkeling heeft plaatsgevonden in dat opzicht. Met betrekking tot Paulus. Ik ga even met u verder naar de Hebreeënbrief. Dit was even een zijweggetje, zeg maar. Om even die bedieningen naast elkaar te zetten. In de Hebreeënbrief, daar lees ik in vers 8 een hoofdstuk 8 een paar versen. Hebreeën hoofdstuk 8. Want hier wordt nog iets anders gezegd ook over dat verbond, over dat nieuwe verbond. Er staat namelijk in Hebreeën hoofdstuk 8, ik begin maar even te lezen in vers 6. Nu heeft hij, en dat heeft betrekking op de Heer Jezus, hij met een hoofdletter. Nu heeft hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals hij ook van een beter verbond middelaar is. Dus hier wordt dat nieuwe verbond ook een beter verbond genoemd. Namelijk een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. Dat verbond is eigenlijk verankerd in de beloften van God. En dan moet je, wat die beloften betreft, moet je eigenlijk al helemaal terugdenken aan Abraham. Want tegen Abraham heeft God gezegd: ga naar het land dat ik u wijzen zal en ik zal u tot een groot volk maken. Ik zal u zegenen. Ik zal. Allemaal beloften van God. En de wet heeft die belofte niet teniet gedaan, staat er in de Galatenbrief. Maar die is er alleen maar bijgekomen om de overtreding te laten blijken. En daar zie je dus ook precies de functie van de wet. En hier wordt dan weer aangesloten eigenlijk op die belofte. Een beter verbond. Op grond van betere beloften. Immers, als dat eerste verbond onberispelijk was geweest, dat is dat oude verbond, hè, dan zou er voor een tweede geen plaats gezocht zijn. Nee. Als het eerste verbond al volmaakt geweest was, ja, dan had er verder niks aan gedaan hoeven te worden. Maar dat was het niet. En dit tweede wel. Want hen berispend zegt hij tegen hen. Ik zei net tegen u dat de woorden in Jeremia 31 woorden van hoop zijn. De Bijbel zegt hier dat het ook woorden van berisping zijn. En waarom berisping? Omdat Israël van dat oude verbond helemaal niets terechtbracht. En ze voortdurend bezig waren Gods woorden en inzettingen te overtreden. Maar hier wordt dan Jeremia 31 weer aangehaald. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Dat is dat betere verbond. Niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag toen ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Want zij bleven niet in mijn verbond en ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heer. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. En ze zullen beslist niet ieder zijn naast en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: ken de Heer, want zij allen zullen mij kennen van klein tot groot onder hen. Want ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. En als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee feitelijk het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat verouderd staat op het punt te verdwijnen. Ja, want je moet je goed voorstellen. Tijdens die handelingentijd hè, leefde Israël natuurlijk nog steeds in het land. Had het een nationaal bestaan. Was er nog altijd een tempel in Jeruzalem. Werden er nog altijd offers gebracht. Werden de inzettingen van de wet voor zo goed en zo kwaad als het ging nog steeds onderhouden. Hè, ook al was het dan zonder geloof en al die dingen meer. Maar Paulus zegt, denk er maar om. Wat verouderd verklaard is, stel op het punt te verdwijnen. En in het jaar 70 is inderdaad, zijn de Romeinen gekomen, hebben de stad Jeruzalem ingenomen, hebben de Joden verstrooid onder de volkeren. Dat is de grote diaspora geworden, hè, de verstrooiing onder alle volkeren. En ja, de tempel is verwoest, hè, en daarmee hield dus de priesterdienst ook op. En was er geen gelegenheid meer om met het, in de tempel te offeren en zo. En al die dingen meer. Er kwam een einde aan het nationale bestaan van Israël. En nou ja, Israël werd eigenlijk zo'n beetje verwoest en Jeruzalem, hè, de tempel, noem het allemaal maar op. En de Israëlieten die werden, de Joden voor zover ze nog in Israël leefden, werden uit het land verdreven voor zover ze niet omkwamen in de strijd in die afschuwelijke tijd. En nou, een aantal jaren daarvoor, voordat dat gebeurde, werd Paulus in gevangenschap naar Rome toegebracht. He, dat speelt allemaal zo'n beetje rond de jaren 60, 70, zo die kant op. Hè? En daar schrijft hij dan die latere brieven waar we het net even over gehad hadden in de gevangenis. En daarin is dus geen sprake meer van het oude of het nieuwe verbond of iets dergelijks, maar van een totaal nieuwe openbaring met betrekking tot de gemeente, het lichaam van Christus. Er was een andere relatie gekomen tussen de Heer en zijn gemeente. Met dien verstande dat hij het hoofd is. En de gemeente, de leden, het lichaam. En dat is dan samen één lichaam. Hij het hoofd. En wij de leden. En dat is iets anders dan de relatie die de Heer heeft met Israël. En dit is, zou je kunnen zeggen, een wezensrelatie. Een onlosmakelijke verbondenheid tussen het hoofd en het lichaam. Zoals ook ons hoofd onlosmakelijk verbonden is met ons lichaam. En toen we geboren werden, kwam het hoofdje eerst tevoorschijn. Ik spreek even over een normale situatie. Hè? En dan zegt de vroedvrouw als geruststelling, nou als het hoofdje er eenmaal is, dan komt de rest vanzelf. Toch? Ja, ik heb dat 5 keer ongeveer gehoord, dus ik weet wel waar ik over praat. Hè? Ja. En nou ja, goed, dat is natuurlijk ook, staat ook symbool voor zoals het gegaan is. Hè? Christus is het hoofd. En het was maar belangrijk dat hij uit de dood zou opgewekt worden. Dat hij zou als overwinnaar zijn plaats zou innemen in de hemel. En de rest, dat komt vanzelf. En dat is zo prachtig. En de relatie die de Heer heeft met Israël is er niet één op grond van wezenseenheid of zo, zoals de gemeente. Maar is gegrond in een verbond. Zoals dat met elk huwelijk het geval is. En daarin worden man en vrouw wel geacht één te zijn. Maar het is een verbondsrelatie. En dat is met het nieuwe verbond niet anders. Nou, wat dat nieuwe verbond betreft, daar zou ik nog veel meer over kunnen zeggen. Dat doe ik niet. Misschien hebt u in de tijd in de Morgenroodreeks ook wel dit boekje gekregen. In de band van het verbond. Nou, dat zou u nog eens even kunnen nalezen als u daar nog eens even weer wat wil. Ik heb er nog een stuk of 5, 6 bij me. Dus als u zegt van ik heb dat boekje niet, maar ik wil het wel. U mag het voor €5 straks van mij kopen. Ja, €5, wat doen ze het van, hè? Ja, snap het ook niet. Maar ja, dat is een korting van 10%, hè? Hey. Ja, nee, kijk, we moeten wel een beetje, want anders gaan we ook de kant van V&D op. Dat moet niet. Maar goed, lees daar in over. Want ik wil graag nog even, daar heb ik nog net even mooi tijd voor, naar iets anders toe. En dat is naar Romeinen. Want ja, ik wil toch wel even bij dat nieuwe verbond met betrekking tot Israël blijven ook. En dan ga ik eerst even naar de Romeinenbrief. Naar de Romeinenbrief, ja, hoofdstuk 11. En dan wil ik eigenlijk maar 1 vers lezen, want we gaan op de terugweg. We gaan weer naar het Oude Testament toe namelijk. Maar op de terugweg komen we dan langs Romeinen 11. Hè? En in Romeinen 11, dan lees ik in vers 26... Nou, laat ik even vers 25 beginnen voor het verband. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël gekomen is. Hè? Dat is dat geheimenis, hè? Een geheim, dat er een deel voor een deel verharding gekomen is over Israël, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Dus die verharding, die zal ook op enig moment weer ophouden. En nou komt het, want daar wil ik even naartoe. En zo, op die manier, zal Israël, geheel Israël, zalig worden, zoals geschreven staat. Namelijk, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dan staat er, en dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Dit is dus ook een hele korte verwijzing weer naar dat nieuwe verbond van Jeremia 31. Wat hier toegevoegd wordt in Romeinen 11 vers 26, is dat gezegd wordt dat de verlosser, die dan dat verbond met hen zal sluiten en hun zonden zal wegnemen, uit Sion zal komen. Om dan vervolgens de godloosheden van Jacob af te wenden. Zie je dat? Nou, dat u dat maar even ziet. Dat sluit aan op bijvoorbeeld Psalm 14, hoeft u niet op te zoeken. Psalm 14 vers 7, ik noem het even. Waar staat, David is er aan het woord. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwam. Dus dat die verlossing uit Sion komt, dat wordt zowel in het Oude als het Nieuwe Testament ook gezegd. Maar ik ga even met u naar Jesaja 59. Waarom zou het eenvoudig houden als het ook moeilijk kan? Jesaja 59. Daar staat, in Jesaja 59 lees ik vers 20. He, dat is ook weer een profetie die betrekking heeft op de toekomst. He, de verandering die zal plaatsvinden enzovoort. En dan op een gegeven moment staat er in vers 20. En naar Sion zal een verlosser komen. Voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren, spreekt de Heer. Zie je dat? En naar Sion. En ik heb dat nog even gecheckt in de grondtekst. Want ja, je moet altijd oppassen met een vertaling, dat weet u. Maar er staat echt naar Sion. Er staat niet uit. Ja, tot Sion. Maar zelden, hè? Tot Sion komen, naar Sion komen. Dat. En er staat in ieder geval niet uit Sion komen. Ik wil het maar even gelezen hebben. Om het naast elkaar te zetten. Enerzijds wordt er dus gesproken over de verlosser die uit Sion komt. En de godloosheden van Jacob zal afwenden. En hier staat dat er naar Sion een verlosser zal komen. Namelijk voor degenen die zich in Jacob van overtreding bekeren. Voor de bekeerlingen dus, spreekt de Heer. En dan staat vers 21. Wat mij betreft, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heer. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik u in de mond gelegd heb, zullen uit uw mond niet wijken, ook niet uit de mond van uw nakomelingen, evenmin uit de mond van de nakomelingen van uw nakomelingen, zegt de Heere, van nu aan tot in eeuwigheid. Dus ook hier weer een verwijzing naar dat nieuwe verbond. He, dus de verlosser komt enerzijds uit Sion en anderzijds komt hij naar Sion. Nou, ik dacht dat is een leuke voor u om daar van de zomer maar eens even mee bezig te gaan. Want ik zal u vertellen, het klopt namelijk allebei. Ja, dat verwondert ons natuurlijk niks, want er staat niks verkeerd in de Bijbel, dus. Maar het klopt allebei. Want hoe gaat dat namelijk in de toekomst met de verlossing van Israël? Nou, enerzijds lezen wij in de profetieën dat op enig moment de Heere zal komen uit de hemel. Weet je nog? De hemel zal opengaan, hè? Komt de Heere uit de hemel, zal die nederdalen. En waar komt hij dan terecht? op de Olijfberg, want u voelt wel dat ik denk aan de profetie van Zacharia 14. Dat is die berg van waar hij ook vertrokken is toen. Met de belofte dat hij alzo op dezelfde wijze weer zal wederkeren. Dus hij komt ook, Zacharia 14, op de Olijfberg. Dat is Sion, dat is Jeruzalem. Daar komt hij. De Olijfberg zal midden doorsplijten. En degenen die nog in Jeruzalem over zijn op dat moment, die zullen wegvluchten. En die zullen ergens anders heen gaan. Enig idee waar naartoe? Ja, naar de woestijn. Ja, naar de woestijn. Ik hoor al zelfs een naam van een stad in de woestijn. Ja. Dat geeft niks. Want enerzijds heb je dus de wederkomst van de Heer. En anderzijds heb je de terugverzameling van Israël uit de volkeren in de toekomst. En waar gaan die volkeren naartoe? Of waar gaan die Israëlieten naartoe als ze uit de volkeren komen? Ja, denk erom. Niet rechtstreeks naar Jeruzalem, naar Israël. Maar eerst naar de woestijn. Ah, u hebt dat uit mijn mond, onze mond natuurlijk wel vaker gehoord. Maar ik denk een extra keer is ook niet zo erg. Hè? Ik heb in de volgende amen nog weer een artikeltje staan over breng de Joden thuis. Ik zou zeggen, lees dat straks nog weer even door. Dan zul je tot ontdekking komen dat wat er vandaag gezegd wordt om ons heen, finaal, maar dan ook 180 graden, het tegenovergestelde is van wat de Bijbel leert. En denk, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? En dan voel ik me soms net van gaal. Weet je, ben ik nou zo dom? Of, hè? Of hoe zei hij dat? Ben ik nou zo knap of zijn jullie nou zo dom? Weet je? Hè? Nee, u moet dat niet hoogmoedig van mij opvatten. Maar weet je, soms dan zijn de dingen in de Bijbel zo duidelijk dat je denkt van ja, ik weet wel, er zijn ook allerlei zaken in de Bijbel, daar kunnen we over van mening verschillen. De ene ziet dit, de ander ziet dat. En, nou, goed, dat respecteer je van elkaar. Maar soms zijn dingen ook gewoon duidelijk. Ik bedoel, als er staat zwart, ja, dan kan ik er onmogelijk wit van maken. U niet? En andersom is het ook zo. En zo heb je het in de Bijbel soms ook. Nou ja, goed, lees het nog maar even door dan. Straks in mei, hè. Dan legt ook deze vogel weer een ei. Naar de woestijn. En we gaan daarom even naar Ezechiël hoofdstuk 20. Ezechiël hoofdstuk 20. En dus enerzijds zal de Heer dus uit de hemel terugkeren naar Sion. En dan zal er een dal ontstaan in de Olijfberg. En mensen zullen wegvluchten in de richting van de woestijn. En het is logisch dat de Heer die terugkomt in Jeruzalem ook naar de woestijn toe gaat. Om daar namelijk het volk van Israël te ontmoeten. Dus zo komt de verlosser uit Sion. Snap je? Maar de verlosser zal ook naar Sion komen. Ja, want op een gegeven moment moeten ze uit de woestijn namelijk weer naar... Naar dat land, naar Sion. En wie gaan er dan met de Heer mee? Ja, degene die zich uit Jacob bekeren. Hebben we net gelezen. En dat staat ook in Ezechiël 20. Lees maar. Ezechiël 20. Ik lees niet dat hele hoofdstuk. Dat begrijpt u, een paar versen. Ik begin in vers 33. Zo waar ik leef, spreekt de Heere. De Heere, Heere, voorwaar, met sterke hand, met uitgestrekte armen, met uitgestorte grimmigheid zal ik over u regeren. Ik zal u uit de volken. He, destijds was het alleen uit Egypte. He, maar na de verwerping van Christus zijn de Joden allemaal onder de volkeren verspreid, he, de diaspora. En ze moeten dus uit al die volkeren ook weer terugkomen. Uit de volkeren en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u verspreid bent. Met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. Met andere woorden, dat gaat met kracht gepaard. He? Dat is dus niet een kwestie van dat er iemand ergens naartoe gestuurd wordt met de vraag van... Zou u zo vriendelijk willen zijn om weer naar Israël toe te gaan? Want dat moet eigenlijk volgens het profetisch woord. Nee, dan is het gewoon, jij daar, move. Ja, dat staat hier. Met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. He, dus de Heer die gaat er echt werk van maken, of later werk van maken door zijn dienstknechten, namelijk engelen. Zegt Matthäus 24. Vervolgens staat er, zal ik u brengen in de woestijn van de volken, zo wordt die woestijn dan genoemd. En daar van aangezicht tot aangezicht een rechtszaak met u voeren. Dus ieder persoonlijk. En zoals ik, en dat wordt weer teruggegrepen op die eerste verlossing uit Egypte, zoals ik met uw vaderen in de woestijn van het land Egypte een rechtszaak gevoerd heb. Ja, daar heeft hij een rechtszaak gevoerd, weet je nog? Ja, want ze wilden namelijk niet het land in. Ze hechten meer waar geloof aan die 10, die wij helemaal niet meer kennen, hè, dan aan die 2 die op de Heere vertrouwden. En als gevolg daarvan heeft God gezegd, nou dan zal ik die hele generatie, die gehoor heeft, die zogenaamd democratisch moest besluiten om maar niet het land in te gaan, die zal in de woestijn sterven. En zo voerde God een rechtszaak met zijn volk. En zo staat er, zal ik ook een rechtszaak met u voeren, spreekt de Heere, Heere. Ik zal u onder de herderstok of de herderstaf, dat woord wat hier staat, staf, dat wijst op een herdersstaf, doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond. Daar heb je het. Maar let op, ik zal van u uitzuiveren wie in opstand komen en wie tegen mij overtreden. Ik zal hen leiden uit het land waar zij vreemdeling zijn, maar ze zullen op het grondgebied van Israël niet komen. Ja. En dan zult u weten dat ik de Heere ben. Hij zal hen onder de herderstaf doen doorgaan. Waarom staat dat er nou? Nou, ik heb een idee. Lees maar in Leviticus 27. Gaan we even terug naar die oude wet. Met die oude inzettingen. Leviticus hoofdstuk 27. Daar staat namelijk een artikel in het verbond, in de wet, verbond der wet, met betrekking tot de lossing, hè, lossingswetten zijn dat. En onderdeel daarvan is ook wat er staat in vers 30 bijvoorbeeld, het laatste gedeelte. Daar staat, alle tienden van het land, zowel van het zaaigoed van het land als van de vruchten aan de bomen, Leviticus 27 vers 30 ben ik, hè, zijn voor de Heere bestemd. Ze zijn heilig voor de Heere. Maar als iemand toch een deel van zijn tienden verkoopt, moet hij het vijfde deel ervan daaraan toevoegen. He? Zo van, hou je nou gewoon aan mijn opdracht, want als je dat niet doet, kost je allemaal geld. En dan komt het, vers 32. Daar staat, en alle tienden van runderen en kleinvee, van alles wat bij telling onder de staf doorgaat, het tiende deel is heilig voor de Heer. Zie je dat? Hier gaat het over de kleinvee, de runderen en het kleinvee, schapen en zo, hè? Die gaan onder de staf door, de herderstaf. Het is hetzelfde woord als wat in Ezekiel 20 gebruikt wordt. En dan staat er dat, als we onder de staf doorgaan, dan is een tiende deel heilig voor de Heer. U weet wel dat als wij het hebben over het herstel van Israël in de toekomst, dan hebben wij het heel vaak over een uitdrukking, die zult u veelvuldig gehoord hebben, ook uit mijn mond. Dan hebben we het over het gelovig overblijfsel. Dat komt omdat de Bijbel in allerlei profetieën spreekt over een rest. Ik ga er nou geen teksten meer voor opzoeken, dat wordt te laat. Maar als je Jesaja 10 leest bijvoorbeeld, later komt Paulus er in de Romeinenbrief ook nog weer op terecht. Dan zegt hij van, een rest zal behouden worden. Een rest, een shear, staat daar in het Hebreeuws. Shear, een rest, een overblijfsel. Ja, en er is vaak ook, hebben we ons afgevraagd, van, ja, hoe groot zal die rest zijn? Een overblijfsel wil zeggen dat dat dus maar een deel is. Nou hier, er staat nergens in de Bijbel hoeveel die rest zal zijn. Maar ik lees wel in de Bijbel, in Leviticus 27, dat wat onder de herderstaf doorgaat, een tiende deel is voor de Heer. En sommigen hebben daaruit afgeleid, maar nog eens, dat mag je niet als Bijbelse waarheid verkondigen, want het staat er niet letterlijk. Maar sommigen hebben daaruit afgeleid dat je dus eigenlijk, als het over het gelovige overblijfsel gaat, rekenen moet in de richting van de 10%. Want dat is een tiende deel. Dat overblijft. Ja? Amos die schrijft in hoofdstuk 5. Gevallen is zij, zij zal niet weer opstaan. De jonkvrouw Israëls, nedergeworpen ligt zij op haar bodem. Niemand richt haar op. Dat heeft te maken met oordeel. Want zo zegt de Heere, Heere, de stad die optrekt met 1000 zal er 100 overhouden. En die optrekt met 100 zal er 10 overhouden voor het huis van Israël. Amos 5, vers 2 en 3. Ook een tiende deel. Nou goed, ook dat zou ik zeggen. Neem de tijd van de zomer. Ik wil tenslotte als afsluiting, broeders en zusters, nog met u graag een paar woorden lezen uit Ezekiel 36. En daar komen we dan eigenlijk bij de heerlijkheid van dat nieuwe verbond voor Israël terecht. Ezekiel 36. En dat sluit aan op bij wat we net lazen in Ezekiel 20. En dan moet je dus eigenlijk denken aan het resultaat, aan de vrucht van dat nieuwe verbond, hè? Waarvoor de Heer Jezus Christus het offer gebracht heeft, zijn bloed gevloeid heeft. Denk nog aan dat Pascha, wat hij met zijn apostelen vierde, dat hij die beker nam, enzovoort, enzovoort. Nou, de uitwerking zal uiteindelijk dit zijn. Vers 24 van Ezekiel 36, daar staat: ik zal u uit de heidenvolken halen en uit alle landen bijeenbrengen en dan zal ik u naar uw land brengen. Ja, en wij weten dus inmiddels dat daar een tussenstation is in de woestijn. Ik zal, rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. En dan zal ik u een nieuw hart geven. En een nieuwe geest geven in uw binnenste. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen. En u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Mooi, hè? Ja, de uitstorting van Gods geest toen was een type, een voorschaduw van de toekomst. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u naar mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Mooi, hè? Dus God zal door zijn geest die hij in de harten van dat gelovig overblijfsel zal brengen. Dat is een uitstorting van Gods geest op alle vlees. Zoals Joël dat zegt. Hè? Alle vlees van Israël namelijk. En daardoor zullen zij ook als vanzelf door de geest gedreven naar zijn verordeningen wandelen en zijn bepalingen in acht nemen. Nou, en dat betekent als zij dat doen, dan zal er geen vloek komen, maar een zegen. En dan staat er: u zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. U zult een volk voor mij zijn en ik zal u voor een God voor u zijn. Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. En ik zal roepen tegen het koren en ik zal het veel doen worden. Ik zal u geen hongersnood opleggen. Ik zal de vrucht van de bomen en de opbrengst van het veld vermeerderen. Zodat u onder de heidenvolken de smaad van de hongersnood niet meer ontvangt. En dan komt het weer. Of tenminste weer, maar in ieder geval. Dan staat er: u zult zich uw slechte wegen en uw daden die niet goed waren herinneren. U zult walgen van uzelf. Om uw ongerechtigheden en om uw gruweldaden. En dan tenslotte: ik doe het niet omwille van u, spreekt de Heere, Heere. Laat dat u bekend zijn. Schaam u en word te schande vanwege uw wegen, huis van Israël. En zo zegt de Heere, Heere: op de dag dat ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal ik de steden doen bewonen en zullen de puinhopen worden herbouwd. Ja, want in de eindtijd wordt geheel Israël nog eens helemaal compleet vernietigd. Ook dat mag ik niet zeggen. Maar omdat ik dat nu zeg, ben ik een antisemiet. Maar de schrift zegt het, dus ik hou er toch maar vast. Het verwoeste land zal weer bewerkt worden, in plaats van een woestenij te zijn, voor de ogen van ieder die er doorheen trekt. En ze zullen zeggen, dit land dat verwoest was, is als de hof van Eden geworden. Mooi, hè? Ja, God wandelde in de hof, weet je nog? En de steden die verwoest lagen en verwoest en afgebroken zijn versterkt en bewoond. En dan zullen de heidenvolken die om u heen overgebleven zijn weten dat ik de Heere ben. Nee, dat ik de Heere zelf herbouw wat afgebroken is en beplant wat verwoest is. Zie je dat? God zegt dus gewoon in de Bijbel dat hij dat zal doen. Hij zal de steden weer opbouwen. Hij zal het volk weer vermenigvuldigen. Hij zal het land weer beplanten. Hij zal het verwoeste weer opbouwen enzovoort. Ik, de Heere, heb gesproken en ik zal het ook doen. En zo zegt de Heere, opnieuw zal ik hierom door het huis van Israël gevraagd worden om dit voor hen te doen. Ik zal hen even talrijk aan mensen maken als aan schapen. Als met de geheiligde schapen, als met de schapen van Jeruzalem, op hun vaste feestdagen, zo vol zullen de verwoeste steden worden met kudden mensen. En dan zullen zij weten dat ik de Heere ben. Broeders, zuster, wat een fantastische tijd zal dat zijn. He, dan hoeven we niks meer uit te leggen. Dan is er niemand meer die iets hoeft te zeggen. Als God aan het werk gaat en deze belofte gaat vervullen, dan zullen de Israëlieten in de eerste plaats natuurlijk weten dat hij Yahweh is, de Heere. Dat hij de naam draagt die ze door de eeuwen heen hebben geweigerd uit te spreken. Terwijl de schrift zegt, wie de naam des Heeren aanroept zal, behouden worden. En dan zullen ook de volkeren, de heidenvolkeren weten dat inderdaad er maar één God is in de wereld. En dat is die God van Israël. Die de schepper van hemelen en aarde is. En dan is het niks meer Allah, niks meer Boeddha, niks meer Hindoe, niks meer, nou ja, noem ze allemaal maar op die rakkers. Al die afgoden. Nee, maar dat zijn afgoden volgens de schrift. Er is maar één God. Zacharia 14 eindigt ook met die woorden, te dien dagen, hè, de Heer zal koning worden op de hele aarde. En te dien dagen zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Ik zeg al, dan hoeft er niks meer uitgelegd te worden. Dan zal iedereen het zien en iedereen zal het weten. En hij zal de eer ontvangen. En de lof en de aanbidding. En wat een voorrecht dat u en ik dat vandaag al gewoon mogen doen. Omdat we hem kennen. En hem te kennen, dat is zaligheid. Amen. Tot zover. Fijn, we gaan de Heere danken en daarna zingen we nog een slotlied. En dan krijgt u ook nog gelegenheid om uw gaven ook af te zonderen ter bestrijding van alle onkosten van deze avonden. Van harte bij u aanbevolen uiteraard. Zullen we weer samen de Heer danken. Ja, Vader, we danken u heel hartelijk dat we ook deze avond zo in alle rust bij elkaar mochten zijn. Uw woord mochten lezen. Heer, en daarin lezen wij wonderlijke dingen. Maar we danken u dat we mogen weten dat ze waar zijn, omdat het uw woord is. En uw woord is de waarheid. En ons gebed is, Heere, heilig ons in uw waarheid. Heere, want dat zal ook vrijheid betekenen. Vrijheid in ons denken, vrijheid in ons handelen. Dat we vrij mogen staan tegenover u. Op het juiste fundament, het fundament dat u gelegd hebt en geen ander fundament is er. Jezus Christus. Heere, dank u wel dat we in en door hem zo u onze hemelse vader mogen noemen. En dat we bevoorrecht zijn dat we in deze tijd u mogen kennen. En we willen u de lof, de dank en de eer brengen die u toekomt. Want we erkennen dat u de schepper bent van hemelen en aarde. Dat niet alleen, u bent ook de verlosser in en door de Heer Jezus Christus en ook de voleinder van alle dingen. Dank u wel, Heer, dat we dat mogen weten. Heer, en dat dat ons leven is. En dat dat ook onze toekomst is. En we danken u, Heer, dat u ook met het volk van Israël tot uw doel zult komen. Heer, al zijn het zware tijden die er nog zullen aanbreken, dwars door alles heen komt u tot uw doel. Want u zult doen wat u hebt gezegd. U zult waarmaken wat u hebt beloofd. En daar willen we u voor danken en loven en prijzen. Heer, en we kunnen soms uitzien naar die tijd die komen zal. Dat iedereen op de wereld ook zal zien wie u bent. En u de eer zal geven. De knieën voor u zal buigen. Heer, dank u wel dat we dat mogen weten. Dat we naar die toekomst onderweg zijn. Dat we zo ook weer afscheid van elkaar mogen nemen voor de komende periode van de zomer. Wil u met ons zijn, Heer, ons bewaren en behoeden. En ons ook een goede tijd geven. Zegen ons en stel ons ook tot zegen. Heer, en dank u wel dat we zo in alle opzichten ook van u mogen verwachten. Dat u er bent, altijd en overal. Geprezen zij daarvoor uw naam. Amen.